De schriftlezing voor hedenmorgen is uit de eerste brief van Paulus aan de Korintiërs, daarvan het 15e hoofdstuk, de versen 19 tot 28. In Korinthe 15, de versen 19 tot 28. We lezen nu het woord Gods aldus. Indien wij alleen in dit leven op Christus onze hoop hadden gesteld, dan waren wij de beklagenswaardigste van alle mensen. Maar nee, de Messias is uit de doden opgewekt, als eersteling der ontslapenen. Want dewijl door een mens de dood bestaat, zo bestaat ook door een mens de opstanding van doden. Want gelijk door gemeenschap met Adam alle sterven, zo zullen ook door gemeenschap met de Messias alle worden levend gemaakt. En wel ieder in zijn afdeling. Als eersteling de Messias. Vervolgens zij die de Messias toebehoren. Bij zijn intocht als koning. Dan het laatste gedeelte, wanneer hij het koningschap overdraagt aan zijn God en Vader. En nadat hij alle heerschappij en alle engelen, overheid en macht vernietigd heeft. Want zolang moet hij als koning heersen, totdat God al zijn vijanden onder zijn voeten heeft gelegd. Als laatste vijand wordt de dood vernietigd. Immers alle dingen heeft hij aan zijn voeten onderworpen. Wanneer hij nu het woord zal spreken, alle dingen zijn onderworpen, zo is hij klaarblijkelijk uitgezonderd die hem alle dingen onderworpen heeft. Maar wanneer hem alle dingen onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon zelf zich onderwerpen aan hem die hem alle dingen onderworpen heeft, opdat het zij God alles in allen. Zalig zijn degene die het woord Gods horen en hetzelfde bewaren. Halleluja. Laat ons bidden. Heere ons God, Vader in ons Heer Jezus Christus, wij roepen uw grote naam aan. En eigenlijk is het eerste, wanneer het besef tot ons doordringt, dat wij tot u moeten spreken, dat wij zwijgen. Heer, onze gedachten schieten tekort, onze gevoelens, alles, Heer, om klaar voor ons te stellen dat onze stem u zou bereiken. Maar gaat het beloofd en begrijpen niet terug op de zekerheid van onze ervaring en van ons gevoelen maar op uw belofte, dat gij hoort. Heer Jezus, wij danken u, dat gij onze woorden op wilt nemen en ze voor de troon van uw Vader wilt brengen. Geheiligd, gereinigd, veranderd, gebracht naar hun bestemming, die bestaan kan voor de heilige wil uw Vaders. Heere ons God, vergeef ons onze zonden, vernieuw ons leven, lenig onze nood en de nood van onze naasten. En we spreken uit dat wat misschien het duidelijkst tot ons bewustzijn doordringt. We bidden u voor de zieken, voor de wanhopigen, voor alle die lijden, voor alle die uw koninkrijk nog niet als nabij zien. O Heere, geef ons de blik en aan alle daarop, dat wij weten dat gij dichtbij zijt. En ook uw rijk, geef dat het invloed mogen hebben, die wetenschap van het nabij zijn, op ons dagelijks leven, op ons denken en op ons handelen. Heere, wil uw woord vanmorgen voor ons openen en wil zelf tot ons spreken deze dag, waarop we gedenken de grote dingen die gij in de geschiedenis hebt gedaan en die zo belangrijk is geweest voor ons bestaan heden. Willen wij u danken voor de bevrijding en tegelijk zijn we verbijsterd dat zoveel nog in deze wereld is geschied, ook in die laatste tijd. Ook na de opstanding van uw Zoon. Heere, wij zijn verbijsterd en we durven er niet over na te denken wat het alles is. Bevrijding is er gekomen. Maar ten koste van wat? Heere, ons God wil ons hart richten naar uw wijsheid. Heere onze God, bevrijd ons ook nu, ook persoonlijk. We bidden u in deze ogenblikken voor ons land en volk, voor onze geëerbiedigde koningin en haar huis. Wilt gij de grote tradities van mijn grote voorgangers overbrengen? Op haar wil haar sterken in alle moeite en in alle strijd. Wees ook met onze regering en wil die regering ook bewust maken wat het wil zijn om geroepen te zijn tot het ambt van regeren door u. Heere onze God, ontferm u over ons allen. Wij vragen u dat in de naam van ons Heer Jezus Christus. Heer Jezus Christus, Zoon van God, ontferm u ons er. Amen. Laat ons nu zingen gezang 302. Gezang 302 in zijn geheel, onderwijl er is de gelegenheid om uw liefdegaven uit te reiken. Bij de uitgang is een collecte voor de vrije zitplaatsen, welke ik wel bij u mag aanbevelen. Gezang 302 in zijn geheel. Het tekstwoord voor hedenmorgen is het 26e vers van 1 Korinthe 15. 1 Korinthe 15, het 26e vers. Wij lezen nu het woord van God aldus. Als laatste vijand wordt de dood vernietigd. Gemeente des Heren, een van de grootste aanvechtingen van de christelijke gemeente en ook van de gelovige enkeling is dit, dat na het paasfeest, waarin de overwinning van de Heer Jezus over de dood duidelijk openbaar is geworden, nog zoveel vijandige machten hun verschrikkingen kunnen uitoefenen. Wij hebben het paasfeest gevierd en wij spreken ervan dat de dood overwonnen is. En nu zijn er 2000 jaren bijna overheen gegaan, waarop het steeds gepredikt is en de verschrikkingen duren voort. We zijn samengekomen op de zogenaamde bevrijdingsdag. Het is eigenlijk, naar de historie gesproken, zo kort geleden. En de meeste mensen willen er eigenlijk ook, het jongere geslacht, niet veel meer van weten. Er zijn zelfs mensen die zeggen, wat hebben wij ermee te maken, we moeten aan het heden denken. En het vreemde is dat mensen zich zo ontzettend bedekken. Want dat heden, dat wordt eigenlijk bijna helemaal bepaald door dat verschrikkelijke wat gebeurd is. Dacht u dat al die waanzin die in de wereld is, al die losgeslagenheid, al dat spoorbijster zijn, dat het niet samenhing met dat vreselijke wat is gebeurd? Ja, wij zitten hier gewoon bij elkaar in de kerk. Maar eigenlijk, als het ons een ogenblik door het hart gaat flitsen, het is gebeurd. Het vreselijk is gebeurd. In een werelddeel dat door het christendom bepaald moest zijn. En dat een grootse geschiedenis heeft gehad, zijn miljoenen en miljoenen mensen naar menselijke overweging zinloos vermoord. En we kunnen er tegen protesteren. We kunnen zeggen, wat verschrikkelijk dat zoiets kon. En wat zijn die Duitsers een volk geweest. Maar wat is er tegen gedaan? Wat is er tegen gedaan? Ook vanuit de christelijke gemeente. Er is wel iets gedaan. En het is verschrikkelijk opgeblazen. Er zijn grootse dingen gebeurd. En er zijn mensen geweest die leven alles opgeofferd hebben voor hun naasten. Maar het grootste deel heeft gewoon meegedaan en heeft gedacht aan het eigen bestaan en vond het eigenlijk heel gewoon om niet te helpen. En dacht u nou, gemeente, dat je dan maar gewoon door kon gaan? Dat er dan verder niets gebeurde? Ach, camouflage, wegstopperij. Het is verschrikkelijk wat er gebeurd is. En dat er zo weinig, ook door de gemeente, is tegengehouden van die terreur. Wat is er meegewerkt, ook door officiële instanties, die zogenaamd allemaal zo netjes waren en ook wel zo anti-Duits, maar die volkomen zich lieten gebruiken. Ja, een angst, een vage angst, een sterke angst, een eigen belang. Soms voelt het als een soort verantwoordelijkheidsgevoel voor het eigen gezin. Maar het is gebeurd. Dat over ons, en nog eens zeg ik, er zijn gunstige uitzonderingen. Er zijn mensen die hun leven hebben gegeven, die alles hebben ingezet voor het grote doel. Dat is inderdaad waar. En er zijn gelukkig grote mensen geweest. Ik mag een man als Churchill in deze ogenblikken nog wel noemen, die met alles zich heeft ingezet. Ook natuurlijk met menselijke en politieke overwegingen, ik weet het allemaal wel. Die toch een instrument is geweest om nog een keer machten van het verderf voor een tijd te keren. Gemeente, dames en heren, de vraag die ik in het begin gesteld heb is deze, en daar komen we toch steeds weer op terug. Hoe kon het toch, na dit alles, nadat Jezus Christus overwonnen heeft op deze aarde, hoe kon het doorgaan? Hoe konden die verschrikkingen gebeuren nu? Daarop geeft het hoofdstuk dat we met elkaar hebben gelezen, het schriftgedeelte, een uiterst merkwaardig antwoord. Het is namelijk zo dat de apostel erop wijst dat de aanval die God heeft gedaan op zijn vijanden staat onder de opperbevel, onder het opperbevel van de Heer Jezus. Jezus is door God de Vader aangesteld om de vijanden Gods te overwinnen. En nu zijn wij altijd zo gemakkelijk met het spreken over de almacht van God. We hebben dikwijls van die wonderlijke voorstellingen daarover, alsof almacht iets zou zijn van God, dat hij maar zijn vinger hoeft uit te strekken en dat alles volmaakt zou zijn. En dan betichten we God eigenlijk van een soort onwil dat hij niet eerder ingrijpt. Dit zien we wel uit een hoofdstuk als wat we hier met elkaar hebben gelezen. Dat het zelfs voor de almachtige God een ontzaglijke inspanning moet zijn, en ik spreek op kinderlijke, beperkt menselijke wijze, dat het zelfs voor de almachtige God een ontzaglijke inspanning moet zijn om het kwaad, om de boze en alle machten te overwinnen. En het is niet in een enkel ogenblik geschiet. Wij christenen hebben het meest oog daarvoor, voor wat al in deze wereld is gebeurd aan overwinning. We mogen daarbij stilstaan en we mogen daaruit leven. Het is gebeurd, gemeente, dat op die paasmorgen een graf is opengegaan dat de macht Gods zo groot blijkt te zijn. En wat is die macht Gods? De liefde Gods zo groot was. Een liefde die sterker bleek te zijn dan de dood. Jezus heeft verloren mensen en een verloren wereld met God de Vader verzoend. Wat er tussen God en ons was, dat is weggenomen door de verzoening, door het bloed van de Heer Jezus. Dat is zo'n mysterieus, zo'n wonderlijk gebeuren, dat ons gedachten en onze gevoelens daarbij ook tekort schieten. Zijn leven, zijn bloed moest uitgestort worden voor het aangezicht Gods om het goed te maken. Dit vreselijke lijden was nodig om de scheppingsorde die verstoord was te herstellen. Ondoorgrondelijk, onvoorstelbaar, maar het wordt ons als een diep geheimenis verkondigd. En het gevolg wordt ons ook getoond. Er is vrede met God en er is verzoening gebracht. En dat komt uit in die eerste machtige overwinning op die paasmorgen. Waarop Jezus is opgestaan. En nu zegt de apostel Paulus dat Jezus een ontzag strijd heeft te voeren waarbij slechts de eerste overwinning behaald is. Er moet nog zoveel op volgen, zegt de apostel. Het gaat ook in volgorde, ook de opstanding der doden, want de dood gaat nog steeds verder. En Paulus zegt: het geschiet ieder naar zijn afdeling. Er zijn periodes, etappes, waarin die opstanding openbaar wordt. Paulus zegt: er is eerst Christus, de Messias, die opstaat. Dat is het eerste waaruit blijkt dat er verzoening is tussen God en mens. Dat is het eerste terugslaan van de vijanden. Zonde is verzoend en daardoor het gevolg van de zonde, de dood. Maar het werkt langzaam door. Want de boze machten en ook de dood is nog zo machtig dat het slechts in etappes wordt overwonnen. Eerst Jezus staat er en dan bij zijn komst als koning. Dus bij zijn wederkomst, dan worden degenen opgewekt die in hem geloven, die bij hem horen. Dat is bij zijn verschijning in heerlijkheid. Dan zal hij als koning heersen. Dat wil niet zeggen dat de zielen van degenen die ontslapen zijn niet bij hem opgenomen worden. Maar dan komt Jezus terug, zegt Paulus, met diegenen die ontslapen zijn in hem en die in de hemel hebben voorbereid die grote terugkomst. We vragen ons wel eens af, die zielen die aan Christus behoren en die gestorven zijn, onze geliefde doden, waarom moeten die zo lang in de hemel zijn? Wat gebeurt daar dan toch eigenlijk? Gemeente, met Jezus bereiden zij daarvoor de overwinning, de terugkomst. Daarom werken zij met Jezus in op deze wereld. Dat zien we nog niet zo erg, maar toch voelen we het wel. Zijn er niet die ogenblikken waarin we verbijsterd zijn, waarin we helemaal geen steun meer vinden, dat er plotseling iets over je kan komen, dat je vertroost wordt? Het is Jezus met degenen die in de hemel zijn, die inwerken op de aarde en die de boosheid terugdrijven, zodat wij nog kunnen ademen. Want gemeente, zo in die Tweede Wereldoorlog heb je er even iets van gezien, wat de boosheid in verschrikking is, en niet alleen in die Tweede Wereldoorlog. Want er gebeuren op het ogenblik ook nog zulke gruwelen, maar dat we nog kunnen ademen, dat we kunnen voortleven, dat heeft te maken met die wondere inwerking. En dan zal het komen, zegt de apostel Paulus, dat hij zal wederkomen met de zijnen. En dan zal er nog weer een opwekking zijn van al die anderen. En er staat niet bij wat Jezus met al die anderen zal doen. Met die onwetende, met diegenen die hem niet gekend hebben in die, op die directe wijze. Wat hij met zijn vijanden doet, het wordt hier alles nog opengelaten. Maar er is blijkbaar ook een derde groep waarvan hier gesproken wordt, die opgewekt wordt, dus in de eerste plaats Christus op de paasmorgen. Dan degene die bij hem behoren, die in hem geloven bij zijn wederkomst. En dan zal hij als koning heersen en dan komt het einde. Wellicht hangt hiermee samen het duizendjarig rijk waarin de Satan gebonden zal zijn, maar het einde er nog niet is. En dan, op het allerlaatst, is heel waarschijnlijk, we zullen alle opgewekt worden. En dan zal het oordeel komen over de levenden en de doden. Gemeente, wat een geschiedenis, wat een toekomst ligt daar nog, maar nu ontstekt wordt. Nu blijkt het, gemeente, dat Jezus zich niet in een werkloosheid heeft teruggetrokken en zo zit aan de rechterhand des Vaders. Nog onze geliefde doden die in hem ontslapen zijn, ze zijn niet werkloos, maar ik sprak daarvan, van een bevrijdende inwerking op de aarde, niet alleen om ons nu verkwikking te geven, maar om dat einde van de verlossing, van de volstrekte verlossing, naderbij te brengen. En hier ligt een groot verschil. Wij als christenen letten, zei ik zo even, al het meest op de opstanding, op datgene wat al geschied is. En we hebben dikwijls te weinig oog voor wat nog niet geschied is. De synagoge, het jodendom, heeft de ogen veel meer open voor datgene wat nog niet verlost is. En zij roepen daarom zo sterk om de komst van de Messias, terwijl wij veelal meer terugzien, zien zij vaak meer vooruit. En het is beide nodig. Want het verleden van de opstanding is belangrijk, maar ook de wederkomst. En wat heeft nu eigenlijk plaats, gemeente? Nu zegt de apostel dat er nog vele vijanden door Jezus overwonnen moet worden. En dan spreekt Paulus tot ontzaglijke woord. Hij zegt, de laatste vijand die teniet gedaan zal worden, is de dood. Er zijn mensen die menen dat de dood een natuurlijke zaak is. Die mensen wennen, trachten zich te gewennen aan het abnormale in de wereld. We zeggen ze, je moet ermee leren leven. En het wordt als hoogste wijsheid aangegeven. Maar gemeente, Jezus heeft ook gezegd, zalig die treuren, want ze zullen vertroost worden. Het is misschien een van de kenmerken van het geloof, dat je met de abnormaliteiten die door de zonde in de wereld zijn gekomen, nooit en te nimmer leert te leven. Een gelovig hart, heeft Novalis gezegd, een van de dichters van de gezangen, wat waren zonder u het leven, heeft die gedicht en nog andere. Nooit, zegt Novalis, kan een gelovig hart zich gewennen aan de geheimenissen van dit tijdelijke wereldse aardse leven. Het gelovig hart kan niet leren leven met datgene wat door de zonde abnormaal is geworden in de schepping. En dan kun je nooit wennen aan de dood. De mensen die proberen je aan te praten dat het een biologische zaak is en dat het altijd zo is geweest. En er zijn zelfs nare theologen op het ogenblik die zo zich willen aanpassen en in het gevlei willen komen bij de wereld om ook nog een beetje mee te tellen en om de vervolgingen en de bezwaren en de smaad te ontlopen. Dat ze tenslotte gaan vertellen dat ook de dood oorspronkelijk wel bij de schepping zal gehoord hebben. De grootste onzin, alleen maar om zich aan te passen of omdat men vertwijfeld is. Je wendt nooit aan de dood. Het is altijd afschuwelijk en hier staat het volaan in de Heilige Schrift. De laatste vijand. Vijand staat er niet in de zin van vijand van een staat, maar persoonlijke vijand. Dat is de vreselijkste vijandschap. De persoonlijke vijand. De laatste persoonlijke vijand. Ook van Jezus. En dus ook van ons allen. Is de dood. Maar er staat dat Jezus al die machten die in de wereld heersen. En dat zijn geestelijke machten. Het zijn niet zomaar uiterlijke overheden. Daar staat eigenlijk, die zullen inactief gemaakt worden. Het woord uitschakelen is een lelijk technisch woord. Maar daar drukken we het tegenwoordig wel mee uit. Eigenlijk staat er niet vernietigen, maar al die machten, die geestelijke machten die nu die hele wereld beïnvloeden en ook negatief beïnvloeden, die zullen, staat er eigenlijk, werkloos gemaakt worden. En er staat ook dat de dood werkloos, inactief gemaakt zal worden. Dat wil zeggen dat God in Christus de machten niet vernietigt, maar ze hun verwoestende werking ontneemt. En we mogen eruit afleiden dat God in Christus ook deze engelen zal terugvoeren tot hun bestemming. Ze worden niet vernietigd zoals er eigenlijk te fel vertaald wordt, maar werkloos gemaakt. En dat, gemeente, gebeurt nu met die doodsengel die nog steeds rondgaat. Die doodsengel die het vreselijke heeft moeten doen om het oordeel Gods over de zonde uit te voeren. Want sterven hangt samen met het oordeel Gods. Nu die doodsengel die eigenlijk een knecht van God heeft moeten zijn, die het vreselijke beulswerk heeft moeten doen, er moest gerechtigheid zijn. Die doodsengel, die zal op een bepaald ogenblik zijn werk niet meer mogen en kunnen doen, dan zal hij werkloos zijn en misschien een heel andere taak krijgen in het koninkrijk Gods. Het zijn dingen waar we niet in mogen dringen, die we niet weten en niet te ver gaan en die ons niet geopenbaard worden. Maar ik wil u alleen laten zien hoe wonderlijk het is wat er alles gebeurt. Het ogenblik breekt aan dat die laatste vijand, want het is een vreselijke vijand, teniet gedaan zal worden, inactief gemaakt, werkloos gemaakt. Gemeente des Heren, het is bijna onvoorstelbaar, maar het zal geschieden. Wat zijn er nog vele vijanden? Jezus voert de strijd verder. Als wij vragen, waarom toeft hij zo lang? Gemeente, hij toeft zo lang, omdat hij nog zoveel moet overwinnen. Maar het kan zijn dat het zeer nabij is, dat hij de strijd heeft gevoerd en dat er een einde zal komen aan alle verschrikking. En van ons wordt daarom gevraagd om hem te verwachten, niet alleen passief, maar te verwachten in ons leven, door te leven uit de kracht van de opstanding. En de kracht van de opstanding is de liefde. Overal waar wij lief hebben, wordt de dood overwonnen. Heeft u zich dat wel eens ingedacht? Dat wij de moed kunnen hebben om lief te hebben. Want weet u waarom wij dikwijls niet lief hebben? Niet omdat wij er geen zin in hebben, of dat ons hart, de liefde in ons hart tekort schiet. Maar dikwijls hebben we niet meer lief, omdat we moedeloos zijn geworden. Moedeloosheid kan ook voeren tot liefdeloosheid. Maar als wij bemoedigd worden door de vaste en zekere wetenschap dat in deze ogenblikken Jezus strijdt en de vijanden aanvalt en ze uiteindelijk zal overwinnen, tot die laatste vijand de dood, dan krijgen we moed, durven we weer liefde hebben, waar liefde kansloos schijnt te zijn en waar we de grote liefde Gods openbaart in Christus in ons hart aanschouwen, daar hebben wij ook weer moed om lief te hebben en zo dienstbaar te zijn aan de grote overwinning van onze Heer Jezus Christus. Gemeente des Heren, we zijn samengekomen op deze dag en wij denken de bevrijding. God heeft ons ook in die bevrijding moed willen geven. Weer was een tastbare vijand overwonnen. Dat was een teken daarvan dat die grote overwinning zou komen. En op uiteindelijk ook die laatste vijand overwonnen zal zijn. Die laatste vijand, die verschrikkelijke dood. Gemeente des Heren, teken van de overwinning op de 5e mei 1945 verwijst naar deze grote overwinning. Mogen wij zo die grote dingen gedenken, ziende op de toekomst. Amen. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op deze aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven hebben onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.
zingen wij nu met elkander van Psalm 98, het tweede vers, Psalm 98, vers 2. Zingen wij nu na de zegen des Heren van gezang 301, vers 1 en 6, dat is het Wilhelmus. Gezang 301, vers 1 en 6, vanzelfsprekend staande na de zegen. Ontvangt u de zegen des Heren, de genade van ons Heer Jezus Christus, de liefde Gods, de gemeenschap des Heiligen Geestes is met u allen. Amen.